Vader, ik wil u danken dat ik zo samen met mijn broer hier als gemeente Harold zo voor uw troon mogen plaatsen. En vanmorgen, Heer, toen we in de bidstond waren, toen ervoer ik, Heer, dat ik mocht zeggen tegen hem, je staat er als een zoon. Je staat er niet zomaar als iemand met een, maar je staat er als een zoon. Iemand die de koning komt vertegenwoordigen. Als iemand die heeft gezien dat het graf leeg is. Als iemand die de Heer heeft gezien. En ik wil bidden, Harold, voor je dat je, mocht er nog twijfel zijn in je eigen hart of meningen van de ander of van jezelf, wat de boodschap zal beperken, dan wil ik je daarvan vrijzetten. Laat het gewoon los en ontvang de vrijmoedigheid van God. Ontvang zijn vrede. Ik wil je zegenen. Zegenen met zijn vrijmoedigheid, met zijn rust en met zijn autoriteit. In Jezus' naam. Amen.
Amen. Dankjewel. Ja, hij begon al een beetje met zo lekker als een cracker. En Brendan is er nu wel. Ik had hem eigenlijk nog speciaal willen bedanken, want de hele week, echt de hele week, heeft dat liedje door mijn hoofd gegaan. En ik heb het nog opgezocht, het filmpje, en ik stuurde net nog een paar linkjes naar her en der, naar Edward. Edward had het natuurlijk al lang. En die appte mij gelijk terug, nou, je wordt bedankt, maar nu heb ik het ook weer. Ja, zo heb je dat. Paas, een feest van redding en bevrijding heb ik erboven staan. En dan heb ik erboven staan 1 Korinthe 15, vers 55. Nou, hoe is het mogelijk? Dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning? Nou, we hebben net gezongen. Mooie kant, toch niet? Geweldig. Ja, ik had eigenlijk een nieuwe of een traditie willen introduceren. Bij ons in de oude gemeente was het altijd gewoonlijk. Dan zaten we al een beetje in de kerk en dan kwam onze voorganger binnen. Daar zat dan daar ergens een deur. En dan kwam hij door naar binnen. En dan riep hij met luide stem, de Heer is waarlijk opgestaan. En dan volgden wij allemaal met elkaar, ja, de Heer is waarlijk opgestaan. Maar ja, Gijsbert die maaide me vanmorgen met graf. Gijsbert, ook weer bedankt. Maar we kunnen net doen alsof het niet gebeurd is. Dus dan moeten we eigenlijk, nou ja, dat is moeilijk daardoor, hè. Maar misschien kun je hard roepen, hè, Job, en dan volgen wij, ja, de Heer is waarlijk opgestaan. Ja?
Nou. De Heer is waarlijk opgestaan.
Ja, de Heer is waarlijk opgestaan. Wauw, wat een proclamatie. Er is kracht in het woord. Dat geloven we toch? Ik had als thema dus Pasen. Ik wil eerst eens even uittesten, hoeveel weten we eigenlijk van Pasen? Ik had drie vraagjes bedacht. Ik denk, nou, als we nou allemaal heel erg bekend zijn en we weten echt elk antwoord, nou, kunnen we het heel kort houden. Ik heb nog een mooi filmpje aan het eind en dan, dan zijn we eigenlijk, dan zingen we een paar extra liederen en dan kunnen we naar huis toe. Dus ik ben benieuwd. Ik stel één vraag en dan, het is multiple choice, je hebt keuze uit drie. Ik noem eerst de antwoorden, dus niet gelijk reageren. En dan zeg ik ze nog één voor één langs. En als dan het antwoord komt, dan moet u de hand in de lucht steken. Niet wachten tot een ander eerst de hand in de lucht steekt. Ik wil uw antwoord. Dus gelijk reageren. Dit is niet vraag één, hoor, maar wie heeft er nog nooit zijn hand opgestoken? Nou, kunnen we nu constateren dat iedereen dat kan. Ja, er is niemand die zijn hand opsteekt. Dus. Vraag één. Hoeveel keer kraaide de haan nadat Petrus Jezus verloochend had? Stil, ik wil geen antwoorden. Luister nou eens. Ik geef eerst de antwoorden. A, 1 keer. B, 2 keer. C, 3 keer. Dus is het. Wie kiest voor A, 1 keer? Ik zie enkele handen. B, 2 keer. C, 3 keer. Kijk, daar is de meerderheid. Nou, jammer, tot een lange dienst. Marcus 14, vers 72. En de haan kraaide voor de tweede keer. En Petrus herinnerde zich het woord dat Jezus tegen hem gezegd had. Voordat de haan twee keer gekraaid zal hebben, zult u mij driemaal verloochenen. Ah, wat een instikker. Jammer. Al bij de eerste geval. Maar goed, we gaan door. Vraag 2. Ik geef eerst antwoorden. Hoeveel Maria's stonden bij het kruis op Golgotha? Was dat A1, B2 of C3? Wie gaat er voor A? Er stond 1 Maria. Ik zie 1 ander. B, er stonden 2 Maria's. Bijna iedereen. Bijna iedereen. En C3? Kijk, dat zijn de mensen bij Bijbelkennis. Het is echt 3. Bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder met haar zuster, en dat is Salome, en Maria, de vrouw van Kleopas, en Maria Magdala. Er stonden drie Maria's. Vraag 3. Hoeveel woonboulevards zijn er in Nederland open op Pasen? Grapje. Die bedoel ik niet. Nee. In hoeveel delen werd Jezus kleren verdeeld? In hoeveel delen? A zegt geen, B zegt 3 en C zegt 4. Dus A, hij werd niet verdeeld. B, A, dus ja, zie ik handen? Ja, heel veel. B, 3 delen. C, 4. Ja, het is toch weer minimaal, hè? Maar het is toch C? 4 delen. Nadat ze Jezus, dat lees je in Johannes 19, vers 23, nadat ze Jezus gekruisigd hadden, verdeelden de soldaten zijn kleren in 4. Voor ieder soldaat 1. Zijn bovenkleed was eigenlijk uit 1 stuk geweven. Nou, dat vonden ze jammer. En daar hebben ze om geloofd. Dat hebben ze niet verdeeld. Maar het zijn echt 4 delen. Wat een lelijke instinker. Ik begin even te lezen met een aantal teksten. Een tekst uit Exodus 12, van 1 tot 8. Je kunt hem alvast opzoeken. En dat gaat over de instelling van het paas, van Pesach. Kennen we allemaal het woord Pesach? Pesach is het Hebreeuwse woord voor Pasen. Ik denk, vandaag is het Pasen, dus ik wil eens even teruggaan naar het verleden. En waar komt het eigenlijk weg? Pascha kennen we misschien beter. En dat is afgeleid van het Grieks en het Aramees, de taal die Jezus sprak. En daar in het verlengde, in het Engels, is weer Passover. Ja toch? Dat klopt, hè? Ja, de voorganger knikt. Gelukkig. Passover. En dat betekent voorbijgaan of overslaan. Dat is natuurlijk de tekst. Maar het is heel mooi om te weten dat eigenlijk Pesach, dat woord, dat werkwoord, ja, dat is afgeleid van huppelen. Gewoon huppelen. Nou, waarom begin ik nou bij dat Oude Testament? U kunt misschien wel denken vanmorgen, nou, we hebben Pasen, we hebben helemaal niks meer met het Oude Testament te maken. De eerste boodschap die Jezus brengt aan vreemden, niet aan zijn ingewijden, is op de weg naar, ken ik? Ja, Emmaus. En wat zegt hij dan? Nadat hij een hele tijd bij hen meegelopen heeft en ze beginnen te klagen en zeggen, waarom is er dit gebeurd, waarom is er dat gebeurd? En dan zegt Jezus eigenlijk vol verbazing van, ja, maar wacht eens even. En dan begint hij ze uit te leggen en dan staat daar in Lucas 22, vers 27, en hij begon bij Mozes en al de profeten en legde hun uit wat in al de schriften over hem geschreven was. Het begint bij Mozes. Dus daar willen we even beginnen. Ik lees uit de HSV, Exodus 12, vers 1 tot 8. En de Heere zei tegen Mozes en tegen Aaron in het land Egypte, deze maand zal voor u het begin van de maanden zijn. Het zal voor u de eerste zijn van de maanden van het jaar. Tot op de dag van vandaag hebben de Joden 2 kalenders. Een religieuze, deze, en een gewone seculiere, zoals wij die hebben. Maar vandaag, of Pesach, dat is de eerste dag van het nieuwe jaar voor de Joden. Het nieuwjaarsdag. Eigenlijk zegt God hier, dit wordt de belangrijkste dag. Let op. Spreek tot heel de gemeenschap van Israël. Op de 10e dag van deze maand moet ieder voor zich een lam per familie nemen. Een lam per gezin. Ik stop hier even, want met de Goede Vrijdag was Ruben mij voor. En die sprak al over het lam. En die sprak ook al over Isaac. Zo'n mooi beeld van Abraham. Waar zit Ruben? Ik zit hem te zoeken. Boven, nog hoor. Oh jong, je hebt het hogere sfeer gezocht. Hij sprak al zo mooi dat Abraham samen met Isaac, ja, die reis maakte om te offeren. En dan vraagt Isaac op een gegeven moment, dan zegt hij, pa, ik begrijp het. Ik draag dat hout al mee, maar waar is het lam? Hier in wat hij niet zei, en dat is heel mooi om te weten, hier wordt voor eerst in de Bijbel gesproken over het lam. We lezen wel eerder over offers. We lezen bijvoorbeeld dat Abel een offer bracht. En zelfs in de NBV staat daar als eerstelingen van de schapen. Maar de echte vertaling zegt daar kleinvee. Daar wordt niet over lam gesproken. Hier in dit stuk bij Abraham op reis met Isaac, daar wordt over een lam gesproken. En dat is ook zo'n mooi beeld, want dat lam, dat vinden we later terug, dat zit met de hoorn vast in de doornstruiken. Dat is dubbeloppe betekenis. Het is een ram, het is dus een mannelijk dier. En het zit ook nog vast in de doornstruik. Nou, de doornenkroon komt er ook nog voor. Dus Isaac met het hout, met dat kruis op de rug, gaat naar zijn offerplaats. En dat is de berg Moria. En als u een beetje bekend bent, dan weet u dat het dezelfde berg Sion is. En dat is, heden ten dagen, is dat de tempelberg. Dat wist u misschien niet, maar dat is de plek waar Abraham zijn zoon Isaac zou offeren. En voor de moslims is dat ook een heilige plek. Ze hebben daar iets met... Ja, Mohammed zou daar met zijn voeten, ja, nou, dat kan ik niet precies uitleggen. Maar het is voor hun een heilige plek, maar het is in de Koran nergens terug te vinden. Het is alsof, ja, dat ze het gewoon Israël, het volk van God, niet gunnen. Daar lijkt het eigenlijk op. Nou, we gaan verder. Spreekt al gemeenschap op de tiende dag, nou dat had ik dus, maar als het gezin te klein is voor één lam, dan moet u er samen met de buurman die het dichtst bij zijn gezin woont, één nemen overeenkomstig het aantal personen. U moet bij het lam rekening houden met wat ieder kan eten. U moet een lam zonder enig gebrek hebben. Een mannetje van 1 jaar oud. En u moet het van de schapen of van de geiten nemen. Wat maakt hier geen onderscheid uit? Schapen, geiten. Maar heel belangrijk, zonder enig gebrek en 1 jaar oud. Zonder enig gebrek. Verwijzen, het kan niet anders, naar Jezus. Zonder enig gebrek, zonder smet of rimpel, zonder zonden werd hij voor ons geslacht. En 1 jaar oud is dat lam. Het is in de bloei van zijn leven. Jezus in de bloei van zijn leven. Een hele mooie verwijzing. En u moet het in bewaring houden tot de 14e dag van deze maand. En heel de verzamelde gemeenschap van Israël zal het slachten tegen het vallen van de avond. Ik heb er een dikke streep onder gezet. Het werd geslacht bij het vallen van de avond. Nou, hoe mooie verwijzing naar Jezus. Die stierf tegen de avond op Golgotha. En zij zullen van het bloed nemen en het aan de beide deurposten strijken en aan de bovendorpel aan de huizen waarin zij het eten zullen. Heel logisch, hier wordt bloed aangehaald, bloed. Er moet bloed vloeien. Zonder redding, zegt de Bijbel, of zonder bloed is er geen redding mogelijk. En ze moeten het vlees diezelfde nacht nog eten, op vuur gebraden, met ongezuurde broden en met bittere kruiden moeten zij het eten. Ga ik zo eens even uitleggen. Dat is een feest hoe de Joden heden ten dagen nog vieren. Nou, en dan lezen we later, het zou te veel zijn als ik dat er ook even bij haal. Maar later lezen we dat Mozes, mooi is dat, om deze opdracht gaf God dus eigenlijk al toen het volk nog in gevangenschap was. Het moest nog bevrijd worden. Maar ze gehoorzaamden allemaal. Dus ja, nou, van degenen die niet gehoorzaam, die zijn waarschijnlijk achtergebleven. Maar we gaan ervan uit. In grote getalen hebben ze het gehoorzaam en ze zijn meegetrokken. En dan komen ze in de woestijn en dan komen ze bij de berg Sinaï. En dan gaat Mozes naar boven, die is daar 40 dagen en die spreekt met God. En God geeft hem de instelling over wat het betreft het offeren, het bouwen van een tempel. In dat geval was het toen nog de tabernakel. Heel mooi weer een verwijzing naar die tent met die tentpinnen natuurlijk. En dat beeld wat dan geschetst wordt van een hoge priester. En als we straks verder lezen in Hebreeën, dan komt dat zo mooi naar voren. En dan komt daar heel, die Hebreeën, Jezus onze hoge priester. En de hoge priester uit het Oude Testament. En het tabernakel, hoe dat helemaal God dat bedacht heeft. Dat is zo'n verwevenheid met het Oude Testament. Zo'n symboliek zit daarin. Het is geweldig mooi. Als we nou alleen nog al die grote verzoendag nemen, dat is eenmaal in het jaar. Op Goede Vrijdag hebben wij herdacht dat Jezus voor ons stierf. Eenmaal en voor altoos, staat er ook in Hebreeën. Maar bij de Joden was het zo, 1 keer per jaar was er verzoendag. En dan was de enige dag in het jaar dat die hoge priester, die mocht dan in het heilige der heiligen binnengaan, en moest hij dan door het voorhangsel. Vanmorgen werd er ook al de engelen aangehaald, geloof ik. Ik weet even wie dat deed, maar of was dat in de bid stond. Maar goed, dat voorhangsel, daar stonden engelen op. En dat beeld verwijst tot hier, niet verder. In het Oude Testament lezen we in Genesis, toen de mens verdreven werd uit de hof van Eden, er werden daar 2 gerubs neergezet met vlammende zwaarden, tot hier, niet verder. Geen toegang meer tot de boom van leven, boom des levens. Hier ook, niet verder. En dan lezen we later dat dat voorhangsel scheurde en er was vrije ingang. Maar zo mooi, dat beeld van die verzoendag. Maar het bleef heel spannend. Die priester ging naar, die hoge priester ging naar binnen. En we lezen in de geschriften, niet in de Bijbel zelf, maar in allerlei overleveringen is bekend, dat zo'n hoge priester, die kreeg zelfs een touw om zijn been. Maar als hij het niet goed deed, dan kan maar zo zijn dat hij ter plekke dood neerviel. En zelfs, als hij terugkwam en hij had het bloed gesprengd, eerst 7 maal op het verzoendeksel en daarna 7 maal op de grond. Wilken van der Kamp verwoordt het ook zo mooi, 7 wonderen van het kruis. Ik kan iedereen aanraden om daar eens naar te luisteren. Het beeld van 7 keer dat Jezus voor ons gebloed heeft. En dan, maar dan, als hij dan terugkomt, en dan was het volk vol spanning en dan waren ze blij dat ze die hoge priester zagen. En dan waren ze dankbaar. Het was gelukt. Maar dan moesten ze toch nog afwachten of God dat offer, die verzoening, echt zou aannemen. Het zou maar zo kunnen, ja, dat God er niet tevreden mee was. En dan waren hun zonden op dat jaar niet vergeven. Daar op de Sinaï, daar leert God ook hoe die tabernakel er moet uitzien. En dan begint hij eigenlijk heel mooi beeld ook vanuit het binnenste. Hij begint bij de ark en allerlei attributen die er staan. En dan van daaruit werkt hij naar buiten, hoe die ark moet opgebouwd moet worden. En tenslotte hoe daar een hek met een poort omheen moet. En we zijn al een hele tijdje terug met Nehemia en daar is dat beeld ook zo mooi. Daar komen Zerubabel, die komt als eerste terug uit de ballingschap. En wat begint hij? Die herstelt als eerste de eredienst. Van binnenuit. En dan komt daar Ezra. En wat doet Ezra? Ezra die bouwt de tempel. De tempel waar die eredienst in gehouden wordt. En tot slot komt Nehemia. En die bouwt de poort. Het is alsof God zegt, het binnenste, dat is belangrijk. Daar beginnen we. De mens die ziet daar wat voor ogen in, zegt de Bijbel. Maar de Heere ziet het hart aan. Nou, waarom was nou die wet? Waarom was die wet nou nodig? Ik heb drie belangrijke redenen. Ten eerste, het is bewustwording van de zonde. We moeten zonder wet, ja, is er ook geen zonde. Als we de regering vandaag zou besluiten, of morgen, we schaffen de regels uit, de wegenverkeerswet schaffen we af. En ik zou 180 gaan rijden binnen de bouwde kom. Dan kunt u heel tegen mij zeggen van, ja, dat is heel gevaarlijk, Harold, dat moet je niet doen. Ja, maar het is niet verboden. De wet verbiedt het niet, als het afgeschaft zou worden. Hè? Dus op dat vlak is het best wel verstandig dat er een wet is. Ja toch? Nou, en punt 2. Het is ook om ons bewust te maken. Ja, die wet die is er wel. Maar ik ben niet in staat om die te houden. Ik kan het niet. Ik probeer het. Maar telkens weer mislukt het mij. Het lukt me niet. Ik ben een redder nodig. En 3. Dat is eigenlijk wel de belangrijkste. Het is een verwijzing naar die redder, naar onze verlosser, naar onze Heer en Heiland. En punt 4 heb ik er ook nog bij staan, het is om Israël bijeen te houden. Israël is eigenlijk apart, uniek, apart gezet als volk van God, zijn oogappel. En niets heeft dat volk zo verbonden als die wet, als het vieren van de feesten, als het vieren van het Sabbat, als het vieren van, ja, van de Pascha, van de, ja, al die andere religieuze feesten. En het is toch uniek dat volk dat is verstrooid over de hele wereld. En nog is het, ja, één volk, het volk van God. Nou, en hoe vieren de Joden dat dan? Ik ga er heel snel doorheen, want het is één van de belangrijkste Joodse feestdagen. 80% van de reguliere Jood viert heden ten dagen nog Pesach. 80%. Het begint met 7 dagen van zonder zuurdesem. Zuurdesem, gist, zeg maar, als teken van, ja, die crackers, de matzes die gebakken moesten worden. Het moest snel gebeuren. Het mocht niet reizen. Maar in de Bijbel is vuurdesem ook. Ja, Jezus, lees het maar in de Nieuwe Testament. Maar overal waar we dat woord vuurdesem, dat is zonde. Het moest zonder zonde worden. En dan gaan ze zingen. En dan zingen ze Psalm 115 tot en met 118. Ik denk dat het heel logisch is dat ze heel verstandig aan gedaan hebben om niet verder te gaan met 119. Maar 119 kent 176 versen. Dan was je nog wel even bezig. Maar wat mooi is, ze zingen dus tot en met 118. En dan is het mooi om te weten dat Psalm 117, dat is de kortste psalm. Er staan maar twee versjes in. En dan staat daar in Psalm 118, dat vind ik dan wel interessant, dat is dan precies ook het midden van de Bijbel. Heb ik wel eens gehoord, ik heb het niet nageteld, maar het zou maar zo kunnen. Het is wel ergens midden in de Bijbel, Psalm 118, en dan staan daar op vers 22. Let op, hè, dit zijn seculiere, dit zijn Joden, volk van God, niet gelovend nog in de Messias die komt, die zingen dan dit. En de steen die de bouwers afkeurden, is een hoeksteen geworden. Dit is het werk van de Heer. Een wonder in onze ogen staat er nog bij. Hij is de hoeksteen geworden. En als we dan over pennen in de grond hebben, in de aarde, nou in de woestijn dan ben je een pennen nodig, maar dan bouw je een tent. Maar wij zijn in ieder geval al verder, stadia 2.0, de tempel, en die wordt gebouwd op, ja, op het fundament Jezus Christus, waarvan hij zelf de hoeksteen is. Efeze 2 vers 20, daar lezen wij. Wij zijn gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten. Lees er eens, apostelen, Nieuwe Testament, en profeten, Oude Testament. Waarvan Jezus Christus zelf de hoeksteen is en op wie het hele gebouw, goed samengevoegd, verrijst tot een heilige tempel in de Heere. En dan staat er 22, op wie het ook mede gebouwd wordt tot een woning van God in de geest. Geweldig mooi. Als ze dan die psalmen gezongen hebben, dan beginnen ze dus met sederavond. En seder, dat is, ja, dat is gewoon eigenlijk vertaald, is het volgorde. En dan, of orde. En de familie eet met elkaar de sedermaaltijd. En dan krijgen de kinderen krijgen ook een hele belangrijke rol. Straks dan hoor je dat, dan krijgen ze vier vragen om te stellen. En dan staan daar vier bekers met ja, de vrucht van de wijnstok. Het mag dus wijn zijn of druivensap, zoals wij ook doen. De eerste beker die betekent, ik zal jullie uitleggen, dat is de beker der heiliging. De tweede, ik zal jullie redden, de beker der plagen, daar wordt nooit van gedronken. De beker der gramschap wordt die ook wel eens genoemd. Daar wordt niet van gedronken. Maar Jezus dronk die beker. En tot op de laatste druppel in Gethsemane. De druppel, de beker der plagen. En de volgende beker die Jezus dronk samen met zijn discipelen, dat was op Goede Vrijdag, wat wij herdenken, of de dag ervoor, dat hij avondmaal vierde met zijn discipelen. En die beker is, ik zal jullie verlossen, de beker der vrijkoming. En er komt ooit nog eens een beker als hij terugkomt, en die zal hij dan opdrinken. Ik zal jullie aannemen, een beker der aanneming en lofprijzing. Nou, heel mooi. De sederschotel is dus met ongezuurd brood, dat zijn dus die matzes, en er ligt ook een bord van het lam. Weer het bord van het lam. Niet gebroken, er mocht geen enkel bord gebroken worden, maar wel dat bordje, om ons aan te herinneren, er is een offer voor ons gebracht. Dat wij hier zitten, hebben wij te danken aan dat lam. En dan eerder ze bittere kruiden om te herinneren aan de zware tijd die ze gehad hebben in Egypte. En dan hebben ze ook nog ja, allerlei attributen, hebben bijvoorbeeld radijsjes en al meer van die dingen. En dan hebben ze er ook nog een bekertje met zout water en dan druppelen ze dat in het zoute water. En dat zoute water dat symboliseert de tranen die gevloeid zijn, de zoute tranen daar in Israël. Maar er is ook zoet. En een soort mengsel van allerlei noten en van alles zit er doorheen. En dat zoet, dat heet, als ik het goed uitspreek, Sharozet. En dat betekent geluk na de bevrijding. En aan het eind van het feest, dan zeggen ze, en dan wensen ze elkaar volgend jaar in Jeruzalem. Wat er dan gezegd. Heel mooi. En dan mogen de kinderen vragen stellen. En dan worden daar vier vragen gesteld. Waarom eten wij op deze avond anders dan op alle andere avonden matzes? En waarom zitten we anders, dat is vraag 2, dan op alle avonden niet rechtop, maar leunen we op de tafel? En waarom is deze avond zo anders dan andere avonden? Waarom eten we vanavond anders dan op andere avonden bittere kruid met zout water? En dan wordt het natuurlijk uitgelegd hoe moeilijk dat ze daar hadden. En dat het symboliek is. En dat de Heer hun had gezegd dat ze dit moesten doen. En dat er maar weinig tijd was. En dat het brood dan niet op kon rijzen. En dat het, ja, dat moest vol haast. Maar ik was hier zomaar bezig. En ik zat hier over na te denken. En ik denk, ja, het is allemaal heel mooi symboliek. Maar ik denk, ja, er moet iets. Ja, iets raakte mij. Ik zat te kijken en ik denk, dat zijn vier. En het is elke keer begint de vraag met waarom? 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 En dat sprak mij aan. Af en toe dan heb je zoiets. En dan denk je, ja, waarom? Thema heb ik er ook van gemaakt. Waarom Pasen? Waarom? En waarom raakte mij? Als je mensen spreekt, dan is er ook vaak. En dan heb je het over het evangelie. En dan zeggen ze, waarom is er zonde? En waarom is er zoveel lijden in deze wereld? En ik begrijp dat. Ik begrijp dat heel goed. Ik was nog maar 12 toen mijn vader op 36-jarige leeftijd overleed. Petra nog maar 8 toen haar moeder ook op 36-jarige leeftijd overleed. Deze week stond ik bij de kist van een zoon van een collega, 20 jaar. En ook hij vraagt die vraag, waarom? Er is zoveel lijden in de wereld. Als je nu leest over die aanslagen, van de week nog een in Zuid-Afrika een kerk die instort, een tiental doden. Nu weer 100 doden, ergens al in Sri Lanka geloof ik, of waar ook. Waarom is dat allemaal? Ik hoorde eens iemand een uitleg geven. Ik kan er heel ver in meegaan, niet helemaal, maar ik zal het zo uitleggen. En hij schreef als volgt. Hij legt het als volgt uit. Hij zegt, het is net, zegt hij, we zitten in een trein. Ook heel mooi. En we zijn op weg naar de eeuwigheid. En die trein die rijdt daar en de trein gaat helemaal goed. En dan zie je in één keer mensen naar voren gaan en die openen die cabine. En die pakken die machinist bij de lurven. En die doen het raam open of een deur open en die kieperen zo die machinist naar buiten. En ze gaan weer lekker zitten. En die trein die begint uit de pas te lopen. Die gaat sneller, 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 sneller. En er komen allerlei bochten en op een gegeven moment is het niet meer comfortabel. En de mensen houden elkaar vast en zeggen, oh, die trein begint te schudden. En dan begint er een keer iemand te klagen. Jongen, 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 wat is dat toch voor maatschappij? Wat is dat toch voor een machinist? Dat hij ons niet veilig leidt. En dat hij niet met ons is. En dat hij ons zo in gevaar brengt. En niet beseffende dat ze zelf die machinist overboord hadden gekieperd. Hij zegt, de machinist staat achter het stuur, dus daar was ik niet met hem eens, want er zit geen stuur in een trein. Dat weet ik uit ervaring. Maar ik moest ook denken aan Jezus. Ook hij riep, waarom? Misschien dat jullie het niet weten, maar dat lezen we ook in Psalm 22, vers 2, ook weer zo'n mooie verwijzing. De Bijbel, de Oude Testament is er vol van. David die al in een psalm schrijft, mijn vader, waarom hebt gij mij verlaten? Of mijn God, niet mijn vader. Hij zei mijn God, dat is het nou net juist. Hij riep mijn God. Zijn hele leven, als hij ergens het woord bracht, dan had hij het over mijn vader. Als u mij ziet, hebt u mijn vader gezien. En in het huis van mijn vader zijn vele woningen. En hij had het maar over mijn vader. Maar op dit moment, toen hij daar aan het kruis hing, was het mijn God. Was het niet meer mijn vader. En als je daar diep op ingaat, dan begrijp je. Dan begrijp je het. Het is best moeilijk. Jesaja 53, daar lezen wij ook, maar het behaagde de Heere om hem te doen lijden. Dan denk je bij jezelf, hoe is het mogelijk? Had het niet anders gekund? Ik heb ook die vraag gesteld. Ja, is het niet mogelijk? Had het nou niet op een andere manier gekund? Dat bedroef je toch, dat de Heer moest lijden voor mij. Hij die zonder zonde was, hij moest sterven voor mij. En dan staat er in de Bijbel, hij werd tot zonde gemaakt. Dat moeten we echt heel goed begrijpen. Dat onze zonde, als de Israëliet een offer bracht, de Joden. En ze hadden iets verkeerd gedaan en er werd een offer gebracht. Dan symboliseerde dat offer die zonde. Ik had de diefstal gepleegd, zeg maar. En dat lam, dat, of die duif of een ander dier wat dan geslacht werd. Dat moest sterven voor die diefstal van mij. Dat was die diefstal. Jezus werd voor ons geslacht, maar niet voor één of twee zonden, voor alle zonden. Hij werd tot zonde gemaakt. En dat gaat heel diep. En dat is soms niet te bevatten. Paulus schrijft in 1 Korinthe 1, vers 18, want het woord van het kruis is voor de wereld dwaasheid, maar voor ons is het een kracht van God. Het is niet te bevatten. Als je het mensen moet uitleggen, dan kun je het ook niet begrijpen. Het antwoord kan alleen maar zijn, waarom deed God dat? Het kan niet anders zijn. Het moest uit liefde zijn. Uit liefde. Ik vond het heel mooi, de hele week ben ik al een beetje aan het hoesten. En ik heb zo'n telefoon of zo'n horloge en dat is Google. En, dan komt, en af en toe komt er daags, komt er ook eens een keer zo'n spreuk voorbij. En dan heeft dan een wijs iemand heeft dat geschreven. En hier kwam een spreuk van Erasmus. En Erasmus, onze grote humanist, moet niet van het geloof hebben. En die schrijft daar, liefde is net zo te slecht te verbergen als hoest. Dus elke keer, als ik nu even kuch, moet ik denken aan onze liefde van onze Heer en Heiland. Ik denk, dankjewel, humanist Erasmus. Fijn, dat je mee van die dingen. Wij, ook zo'n mooie uitspraak, kwam ik tegen, ik weet niet van wie, maar we are never been unloved. We zijn nooit niet geliefd geweest. We zijn altijd geliefd geweest, laten we dat beseffen. Ruben haalde hem ook al aan, die tekst. Maar God bewees ons zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Ik heb mensen gesproken en die zeggen, ik vind dat toch zo moeilijk. Ik zondig elke dag en ik ben zijn nog steeds zondaars. Hoe is het dan mogelijk? Lees ik die tekst dan niet goed? Christus is voor ons gestorven toen wij nog zondaars waren. Hoezo? Wij zijn nog zondaars. Dat betekent niet dat we nooit eens in de fout gaan, maar wij zijn geen zondaars meer toen wij nog zondaars waren. Dat is echt verleden tijd hoor. In Johannes 3 vers 19 staan, wie uit God geboren is, zondigt niet. We hebben een nieuwe geest mogen ontvangen. En als we naar dat kruis kijken, en we beseffen het niet, maar weet u wat het kruis is? Het kruis is het grootste symbool, het grootste bewijs van Gods heiligheid en liefde. Ik heb erbij staan, als we echt beseffen hoe heilig God is, beseffen we hoe groot die kloof was die het kruis moest overbruggen. Soms zie je wel eens van die mooie tekeningetjes. Hè? Dan zie je daar, dan staat de kloof daar, dan heb je zo'n hele diepe kloof. Aan de ene kant staat een mens, en aan de andere kant is God. En dan wordt daar dat kruis wat daar overheen gelegd. Sommige mensen denken, dat is maar zo'n klein kloofje. En als dat maar zo'n klein kloofje is, is het ook maar zo'n klein kruisje. Maar als wij echt beseffen hoe heilig God is, hoe ver hij van ons afstaat, qua heiligheid, volmaaktheid, liefde, dan beseffen we hoe groot dat offer aan het kruis moet wel niet zijn geweest. Als wij dat verkleinen, verkleinen wij ook onze Heer en Heiland. Verkleinen wij het offer dat hij bracht. In Korinthe lezen we, God heeft hem die gezonde kent heeft voor ons tot één zonde gemaakt, zodat wij hem recht voor hem, door hem rechtvaardig voor God konden worden. In Hebreeën kunnen we lezen, hè, we hebben volle vrijmoedigheid om binnen te gaan naar de troon van de genade. Voorhangsel is door. Als dan Jezus ook in Gethsemane knielt, dan vraagt hij ook niet waarom. Op dat moment beseft hij, hij is het enige persoon, de enige lam dat voor ons zou kunnen sterven. In Hebreeën 19 vers 22 staat, en bijna alles wat volgens de wet door bloed gereinigd en zonder vergieten van bloed, vindt er geen vergeving plaats. We hebben, zingen ook vaak, wie is als hij? Het leeuw, maar ook het lam. Dat is ook zo'n mooi beeld. Dat verwijst naar hem. Leer van mij, want ik ben zachtmoedig, zegt hij. Zacht als dat lam. En moedig als die leeuw. En weet je wat anders is? Dan, misschien anders is dan bij Pesach. Pesach, daar vieren ze de overwinning. Daar vieren ze de bevrijding. Doen wij ook. Maar toch gaat het bij ons op Pasen. Niet om de bevrijding op zich, maar wij vieren Pasen. Om de overwinner, overwinnaar. Wij willen hem dienen, hem groot maken. In Hebreeën 9, daar staat van het volmaakte offer van Jezus. Maar toen Jezus Christus verscheen, de hoge priester van de toekomstige heilsgoederen, dat zijn dus die attributen die nodig zijn om de eredienst te doen. Hij is door de meerdere en meer volmaakte tabernakel gegaan, die niet met handen is gemaakt, dat is, die niet van deze schepping is. Hij is niet door bloed van bokken en kalveren, maar door zijn eigen bloed voor eens en altijd binnen gegaan in het heiligdom en heeft daar een eeuwige verlossing teweeggebracht. Ik wou eraan toevoegen, nu is er dan geen veroordeling meer voor hen die in Christus Jezus zijn. Ik moest ook denken, deze week, en als hij daar dan zo aan dat kruis hangt, wat was zijn laatste daad? Het was zijn hele leven, of zijn hele bediening, trok hij rond en genas hij, de een na de ander. Maar daar aan het kruis, wat deed hij daar? Hij vergaf. Hij was alleen maar bezig met vergeving. Van de week werd ik daar nog zo aan, aan herinnerd. Het was woensdag. En Petra die was met de auto, moest hij mee hebben naar het winkelen. Dat kan ik nu lekker zeggen, maar ze zit toch bij de oppas. Kan even helemaal mooi doorhalen. Dus ze hoorde het toch niet. En ze moest de auto meenemen. Ik zeg maar, ik moet om 3:30 die auto terug, want ik moet de banden erop zetten. Ik heb een afspraak om de nieuwe banden banden te laten wisselen. 3:30 moet die auto terug zijn. Ja, dom voor mij natuurlijk. Ik had gewoon 3:00 moeten zeggen. 3:00 moet die auto hebben. Maar je weet hoe het met vrouwen naar de winkel gaat. Nee, 3:30, 4:30 zegt ze. Dan ben ik al lang terug. 3:55. En ik begon al geprikkeld te raken. Is het nog niet. Berichtje sturen van, waar kom je nou? En het was 3:50. En ik moest de banden nog heel laat. En ik was natuurlijk veel te laat. Dus onderweg, ik rijd er naartoe. En ik denk,
en ik was zo bezig. En ik denk, waarom doe je dat nou? En, weet je, en toen ging die telefoon en toen belde die man al op. Waar blijf je nou? Dus ik gelijk, ja, mijn vrouw. En toen kwam er zo'n tekstje achteraan die u mij gegeven hebt. Ik denk, waar ben ik mee bezig? Ik ben alweer bezig met verwijten. Maar Jezus niet, hè? Zonder verwijt. Oh, wat is dat geweldig. Hij kon vergeven. En als u en ik, ik had het op mijn hart moeten zeggen. Als er iets is, u hebt iets met iemand. Ja, vergeef elkaar. Maak het goed. Onze schoondochter, haar oma lag op het sterven. En er was ook wat in de oneenigheid in de familie geweest. En de oma die zei nog, maak het goed. Dat hoor je dan soms eens. En dan moet het pas tot op het allerlaatste. En dan moet het nog, misschien is er nog een kans om het goed te maken. Mensen die niet willen vergeven. Hè? Ik heb het ook wel eens gehoord uitleggen. Dat zijn mensen die denken, ik drink rattengif en de muizen om me heen die gaan dood. Zo werkt het niet. Het verteert u zelf. Vergeef. Ik wil afsluiten met een geweldig mooie tekst. Ik werd vrijdag, ik was hier zo aan het openbaar toen. Gaat Joop vroeg ook, probeer het maar een beetje met het Oude Testament te verwegen, of iets in die trend. En Jan-Willem zegt vrijdag, en hij heeft erover opstanding. Ik denk, och, niet dat hij er niet in voorkomt hoor, maar ik had het belang van Pasen, dat had ik in mijn hart. Maar ik vind de mooiste opwekkingsboodschap, ja, die moet u even opzoeken, Openbaring 1 vers 17. Daar vind ik de allermooiste. Daar spreekt Jezus namelijk zelf. Mooi dat een vrouwen bij het graf komen. En dan hoor je ook wel eens van, ja, die vrouwen die waren het eerste. Die hadden de eerste ontmoeting met Jezus. Ja toch, vrouwen, daar zijn jullie trots op. Ja toch? Ja, mag handen. Ja, geloof ik wel. Niet helemaal niet aan denken dat al honderden jaren daarvoor, Jesaja en zo, de mannen waren dat, al geprofiteerd hadden dat zou gebeuren. Openbaring 1 vers 17. En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. En hij legde zijn rechterhand op mij. Dat is zo'n mooie tekst, hè? Psalm 139 is ook zo'n mooie tekst. En daar sta je, als God, als je in de moeite bent, dan legt hij mijn handen op mij. Hier staat het weer. En hij legde mijn handen op mij. En hij zei tegen mij, wees niet bevreesd, wees niet bang. Ik ben de eerste en de laatste. En de levende. En ik ben dood geweest. En zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheid. En ik heb de sleutels van het rijk, van de dood en van de dood zelf. Amen. Jezus overwinnaar. Amen. Ik wil jullie één laatste tekst meegeven. Ik had zoveel teksten en ik moest wegstrepen. En ik denk, deze die kan ik niet achterlaten. Dit is echt een raad. Dood, je kunt de overwinning wel vergeten. Dood, waarvoor kwaad zul je nu nog doen? In 1 Korinthe 15 schrijft Paulus dat. En de dood kan ons nu nog kwaad doen door de zonde. En de zonde is zo sterk omdat de wet bestaat. Maar God zij dank. Hij geeft ons door onze Heer Jezus Christus de overwinning over de dood en de zonde. Dus beste vrienden, zegt hij erbij, sta vast en wees onverzettelijk. Blijf actief voor de Heer. U weet toch dat het werk dat onder zijn leiding doet, dat u onder zijn leiding doet, niet voor niets is. Geweldig mooi om dat te weten. Als we iets doen voor hem, dan heeft dat eeuwigheidswaarde. Ik heb een heel mooi filmpje. Duurt een paar minuten. Ik hoop dat mensen die... Sluit jij af na die tijd? Is dat goed? Okay. Ik hoop dat mensen die geen Engels kunnen mij willen vergeven. Dit is echt iets vanuit mijn jeugdsentiment. Maar hier is in die paar minuten wordt het hele evangelie uitgelegd. Dat zie je door de ogen van Petrus. Mensen die het kennen, dat is Here's Alive van Don Francisco. Dat is zo'n geweldig mooi lied. Dat is door de ogen van Petrus gezien. En dan vertelt hij de geschiedenis dat hij dan in angst zit, is eigenlijk verborgen. En dan komen de vrouwen terug van het graf. En dan rennen ze naar het graf. En dat graf is leeg. De geweldige boodschap. En dan ontmoet hij Jezus en dan wordt hij vergeven. Vrijheid. Echte vrijheid als we vergeving van hem ontvangen. Gezegende paasdagen. En houd moed. Ik heb de Heer erop overwonnen, zegt Jezus. Amen.